De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jesaja 43, het tweede vers. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Gemeente, hoe scherp heeft Jesaja 100 jaar voor de ballingschap, hoe scherp heeft hij de toestand van zijn volksgenoten gezien, als ze straks in die ballingschap zullen zitten daar in Babel. Hij noemt ze ook daar nog steeds een blind volk. En helaas, dat was ook met velen het geval. Wie is er blind als mijn knecht? Doof gelijk mijn bode die ik zend. Wie is blind gelijk de volmaakte, degene die geheel oprecht zou moeten zijn? Dat betekent het woord volmaakte. Die geheel oprecht zou moeten zijn. Blind gelijk de knecht. Des Heren, het volk dat hem eigenlijk zou moeten dienen. Maar helaas, gemeente, ook toen bleek Israël voor het allergrootste gedeelte een hardnekkig volk te zijn. Velen gingen de goden van Babel dienen, want ze zeiden: de God van Israël die heeft ons toch niet gered uit de hand van de Babyloniërs. Dan gaan we de God dienen van het volk dat blijkbaar de sterkste is. Dat Jeruzalem heeft kunnen innemen, dat is blijkbaar de sterkste God, de God van Babel. Nou, dan kun je die net zo goed gaan dienen. Zo spraken aan het begin van de ballingschap ook al degene die Jeremia meenamen naar Egypte. Die redeneerde net zo. Die zeiden ook: nu kunnen we net zo goed de afgoden dienen. En Jeremia heeft heel streng tegen ze geprofeteerd. Hij heeft tegen ze gezegd: gij zult allen daar in Egypteland omkomen. En er is voor jullie geen dageraad als jullie die weg bewandelen. Helaas hebben ze daar in Egypte niet naar Jeremia geluisterd. En er waren er in Babel ook een heleboel die niet luisterden. Hè? Ook al werden ze zo door de Heeren getuchtigd. Ze luisterden niet. Hij heeft ze in brand gestoken, staat er in vers 25, in brand gestoken. Doch zij nemen het niet ter harte. Hij heeft ze rondom in vlam gezet. Maar ze merkten het niet eens. Er was geen bekering tot God. Geen zoeken van de Heere. Geen dienen van de Heere. Geen luisteren naar de Heere. Doof en blind. Dat waren ze voordat de ballingschap kwam al. Hè, want het is niet voor niets gebeurd, die ballingschap. Dat was al omdat ze de afgoden dienen en de Heere God niet gehoorzaamden. En ja, ze hadden eigenlijk nog niks geleerd. Door al die ellende, je zou toch zeggen, nou, dan zullen ze toch wel allemaal tot inkeer zijn gekomen. Nee, gemeente, een groot deel van het volk had nog helemaal niets geleerd. Want er is niets zo hardleers als een mens. Ook als een kerkmens. Dat waren ook allemaal kerkmensen, ze hoorden bij het volk van God. En niets geleerd. Doof. Wie is er doof, gelijk mijn knecht? Wie is er blind gelijk dat volk dat eigenlijk Gods volmaakte zou moeten zijn? Want God had hen groot gemaakt door de wet. Maar gelukkig gemeente, gelukkig gold dat toch niet van Gelukkig niet. Er waren er zelfs al die de Heere kenden en dienden toen ze naar Babel werden weggevoerd. Denk maar eens aan Daniel, als een van de eerst weggevoerden, maar een godvrezende man. En zijn drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, ja, die waren ook godvrezende lieden, dat is in Babel ook wel gebleven. En daarnaast zijn er ook inderdaad in die barre ellende, toen ze hun harpen aan de wilgen moesten hangen, Psalm 137, zijn er mensen tot inkeer gekomen. Jawel, dat is gelukkig ook wel gebeurd. Menig een zelfs ging nadenken. Waarom heeft de Heer dat toch allemaal over ons laten heen komen? De verwoesting van stad en tempel. De wegvoering naar een vreemd oord. De profeten hadden het aangezegd, het was gekomen ook. Je kon wel zien dat Gods woord waar was, als je goed oplette, kon je dat wel zien. De ware profeten, die hadden dat allemaal aangekondigd en aangezegd, dat zou gaan gebeuren. En het was dus ook gebeurd, niet waar, het was bevestigd door de feiten. En ze kwamen tot zichzelf, ze kwamen tot inkeer, ze kwamen tot berouw. Ze gingen de Here zoeken en ze leerden hem daar ook in Babel te gehoorzamen. Zo zaten er in de ballingschap, zo waren er ook bij degenen die achtergebleven waren in Juda. Mensen die de Here vreesden. En die worden door de Heer God ook zo krachtig vertroost in dat tweede gedeelte van het boek Jesaja. Dat begint dan bij hoofdstuk 40, troost mijn volk. En dat loopt door, tot eigenlijk het einde van Jesaja toe. Jesaja zet zijn werk eigenlijk voort met het oog op degenen die straks in de Babylonische ballingschap zullen zitten of achtergebleven zullen zijn in Jeruzalem en omstreken. Hij blijft degene die dan nog afkerig zijn waarschuwen, van tevoren al, 100 jaar van tevoren. Hij heeft op schrift gesteld en dat hebben ze vast wel gelezen ook. Hij blijft ze waarschuwen. Het zal de goddeloze kwalijk gaan. Maar hij blijft ook zeggen, het zal degene die de Here zoeken goed gaan. En zij die dat laatste doen, de Here zoeken, die worden hier aangesproken. En daar kan natuurlijk het hele volk bij, het hele verbondsvolk kan daarbij. Want Jesaja roept het ook ergens uit verderop. Kom tot hem, al gij einden der aarde, en wordt behouden. Alle gij einden der aarde zelfs. Dus Jesaja was niet iemand die bij voorbaat mensen uitsloot van de beloften van God. Zeker niet. Zeker niet. Daar kan het hele volk bij, als ze zich maar tot de Here bekeren. En die belofte in geloof ook omarmen en beamen. En al degenen die dat doen, die krijgen hier in onze tekst een heerlijke belofte van bescherming in het vooruitzicht gesteld. Voor nu ze in Babel zitten, voor straks, als ze teruggaan, want dat gaat ook komen, en ook als ze straks terug zijn. Jawel, want dan is er ook nog veel tegenwerking, niet waar, van de Samaritanen en zo. Ja, en ook dan moeten ze beschermd worden. Ook dan moeten ze worden bewaard. En voor hen die de Here zoeken, is dat troostrijke woord hier opgeschreven. Want als de Heer God aan het eind van hoofdstuk 42 met scherpe woorden de goddelozen bestraft, de goddelozen onder zijn eigen volk, notabene, hoe is het mogelijk dat ze er nog zijn? Dan verandert de Heere van toon. Maar nu. Daar zie je het aan die woorden, maar nu. De Heere verandert van toon. Dat zie je aan het eind van hoofdstuk 43 ook weer. Daarom zal ik de oversten van het heiligdom ontheilige, Jacob overgeven tot de ban, Israël tot beschimpingen, staat aan het einde van hoofdstuk 43 en dan in hoofdstuk 44. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob, Israël, die ik heb uitverkoren. En dan gaat de Heere God op zijn belofte verder. Daar spreekt hij zijn gelovige volk aan. Jacob, Israël, vaak ook Sion genoemd. Hè? Sion is het liefkoosnaampje bij Jesaja. Sion is het liefkoosnaampje voor hen die onder Israël de Heere zoeken en vrezen. Hij zegt al zo, zegt de Heere, uw schepper en uw formeerder. Uw schepper en uw formeerder. Nou is de Heere God de schepper van alle mensen. Hij heeft ons allemaal geformeerd uit het stof der aarde. Maar gemeente, hier in zo'n tekst als deze, wordt daar nou niet direct aan gedacht. Als hier de Heere Israëls formeerder en Gods schepper wordt genoemd, dan gaat het eigenlijk hier meer over de herschepping. Dat ze tot zijn volk zijn gemaakt en aangenomen. Dat de Heere in hun leven is gekomen om een genadewerk te doen. Daar gaat het om, hè, bij schepper en formeerder. Dat is op Psalm 100 ook zo. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. God heeft ons gemaakt en niet wij. De schapen zijn er weide. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Gaat het ook over het feit dat ze tot volk van God zijn aangenomen, dat genadewerk dat de Heere God gedaan had, al in Egypteland, niet waar? Waar het begin van Israëls volk bestaan lag. Hoe was de Heere aan het werk gegaan met dat volk? En daar refereert de Heere hier nu ook aan. Hij zegt, dat doe ik nu in Babel opnieuw. Ik ben jullie bezig als een nieuw volk te reformeren, te scheppen als het ware. Het genadewerk van God is een scheppingswerk. Maar dat is een groot werk. Als de Heer God zijn hand legt aan een mens, hè, dan vindt er een nieuwe schepping plaats. En dat zegt de Heer God aan het begin van dit hoofdstuk van het volk als geheel. Althans van al diegenen die de Heer niet de nek toekeren, niet de rug. Hij zegt het in vers 7 nog een keer van een ieder afzonderlijk. Kijk maar, een ieder die naar mijn naam genoemd is, die ik bij mijn naam heb geroepen, die uw naam heb geroepen en mijn naam heb gegund, die ik geschapen heb tot mijn Heer, een ieder die ik geschapen heb tot mijn Heer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt. Ook daar, geformeerd, geschapen, gemaakt, staat er dan nog bij. Maar daar wordt het op de personen afzonderlijk betrokken. Een ieder van wie dat geldt. Hè? Dus in vers 1 gaat het over het totaal van de oud-testamentische kerk, zullen we maar even zeggen. En in vers 7 gaat het om de individuen. Ieder persoonlijk zijn door God bearbeid, gemaakt, gevormd, geschapen tot zijn eer. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen, staat verderop. En voor diegenen die het geleerd hebben aan de Israël, de Heere te zoeken, gelden nu die heerlijke beloften die er staan in vers 2 en ook in vers 3. En ook nog verderop in het hoofdstuk, maar we kunnen ze niet allemaal behandelen. We kijken in het bijzonder naar dat tweede vers. Allen die bij Gods naam zijn geroepen en die roep van God ook hebben mogen beamen en mogen aannemen. Ze zijn de zijne geworden. Gij zijt mijn. Dan zegt de Heere, vreest niet, staat al in vers 1. Vreest niet. Er is zoveel waar je voor vrezen kunt, ook toen al. Tuurlijk, daar in die ballingschap. Dat is geen pretje. Vrees op vrees. Angst op angst. Hè? Wat is een mens? Wij vrezen soms ook voor van alles en nog wat. Dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Een mens lijdt vaak het meest door het lijden wat hij vreest en wat nooit op kon dagen, zei een zekere dichter. Maar wij vrezen wat af, wij vrezen wat af. Ook Gods kinderen, jawel, de beste van Gods gelovigen. Die vreest vaak een grote vrezen, niet waar? Maar met de Bijbelse uitdrukking te zeggen, vrees een grote vrezen. Maar er staan zoveel vertroostingen in de Bijbel. Voor mensen die vaak te vrezen hebben. Die vaak op zichzelf worden teruggeworpen. Die vaak als ze de omstandigheden zien waarin ze verkeerd het niet meer hebben. En die toch met een stil gemoed op God hopen. In hem zijn woord prijzen. In de Heere zal ik zijn woord prijzen. Ten dagen als ik vrezen zal, zal ik op hem vertrouwen, zegt de psalmist. Ten dagen, niet nadat ik gevreesd heb. Eerst vrezen en dan vertrouwen, nee. Ten dagen als ik vrees, dan zal ik op hem vertrouwen. Gelijktijdig, hè, vrees en vertrouwen dat die vrees overwint. Vrees, niet een heel kenmerkend woord bij Jesaja. Een heel kenmerkend woord waarmee hij de vermoeiden en belasten vertroost. Hij zegt, wees nou toch niet zo bevreesd. Wees nou toch niet zo bevreesd. Want er kan van alles gebeuren. Water. Rivieren. Vuur en vlam. Kan van alles gebeuren. Ik denk op Psalm 66, we waren in het vuur en in het water gekomen. Ook daar, vuur en water. We waren in het vuur en in het water gekomen. Straks aan het eind van de dienst zullen we ervan zingen. Maar gij hebt ons uitgeleid met een overvloeiende verversing, staat er dan in Psalm 66. Gij hebt ons uitgeleid met een overvloeiende verversing, prachtig. Gij hebt de mens op ons hoofd doen rijden. We moesten er dus helemaal onderdoor. Hè? Het de mens op ons hoofd doen rijden. Maar de Heere God die had toch uitkomst en bijstand geboden. Zo getuigt de 66e psalm. Vuur, water, de mens op je hoofd. Maar toch uitkomst was er gekomen. En dat zegt de Heere God hier nou toe degene die op hem hopen. Niet de mens die God de rug toekeert. Ook de kerkmens anno 2020 niet. De mens die zegt van, ach ja, laat dat maar. Die het altijd maar van zijn lijf afschudt. Die altijd maar zo verder leeft, ondanks vele waarschuwingen. God heeft u misschien ook wel groot gemaakt door zijn woord en door zijn wet. Maar ja, je leeft misschien net zoals die kinderen Israël staan voor de ballingschap al en er ook daarin nog, helaas, als een mens van God afgekeerd. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Dat geldt niet alleen van de blinde heidenen hoor, dat geldt ook van de kerkmensen die God een trap nageven. Nou, dan kun je natuurlijk zo'n belofte wel gauw in je zak steken. En dan zeggen we, ja, ga door het vuur, ga door het water, het zal allemaal goed komen. Ja, maar dat geldt niet voor degene die op God niet vertrouwen en die God niet zoeken. En die Christus niet begeren. Dat geldt niet voor degene die in de ellende van hun leven zich tot de Heere niet wenden. En die zijn er helaas zoveel die dat niet doen. Die leven altijd nog met de rug naar God toe. En dan kun je zulke beloften, die kun je niet zomaar op jezelf betrekken natuurlijk. Hè? Eerst geloof en bekering en dan, ja, dan geldt zo'n belofte. Hè? Dan geldt ook zo'n belofte. Als je met de Heere leeft, dan zal de Heere het ook waar maken. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen. Niet vrezen. Vrees, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroostte mij. Dat zei David, hè. David die de Heere tot zijn herder mocht hebben. Al degenen die God tot hun herder zoeken en gehoorzaam achter hem begeren aan te komen. Daar geldt deze belofte voor. En wat zegt de Heere dan? Wanneer je zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Dat herinnert natuurlijk aan wat er in Israëls volksbestaan gebeurd was. En wat iedere Israëliet heel goed wist. De uittocht uit Egypte. Natuurlijk. Toen de zee van voren was en de Egyptenaar van achteren. Er was geen weg. Er was geen weg meer. Toen maakte God een weg waar geen weg was. Zoals we daarnet zongen uit Psalm 114. Hij maakte water uit de keisteen. De keisteen, de rots, maakte hij tot een watervloed, tot een fontein. En dat kon de Heere God in de woestijn ook zomaar doen. Hè? En zo maakte de Heere God daar bij de Rode Zee, maakte hij een pad waar helemaal geen pad was. En zij gingen erin. En de Heere toog mee. De Heere ging mee. De Egyptenaars werden bedolven. Door hetzelfde water waar de kinderen in Israëls droogvoets doorheen geleid werden, kwamen de Egyptenaren om. Maar zijn weg was in de zee en zijn voetstappen werden niet bekend, zegt de psalmist. Ja, zo was het daar, hè, bij de Rode Zee. De Heere was er, de wateren hebben hen niet bedekt. De wateren hebben hen niet overstroomd. En zoals het dus bij de uittocht was, was het bij de intocht wederom. In Psalm 114 worden die dingen ook naast elkaar genoemd. Hè? Wat was u, gij zee, dat gij vloot, gij Jordaan, dat gij achterwaarts keerde. Is u nooit opgevallen dat bij in- en uittocht, bij uittocht en intocht, hè, beide eigenlijk hetzelfde wonder gebeurt? Ja, bij de Rode Zee was het nog indrukwekkender, dat geef ik toe. Hè. De Rode Zee was de Rode Zee, maar de Jordaan was normaal gesproken maar een sloot, behalve in het voorjaar. Als het water van de Bazan en de Hermon afkomt, dan is de rivier vol water. En dan kom je er echt niet zo makkelijk overheen, hoor. En de wateren hielden daar stil. Ze maakten een pad. En de ark werd middenin gezet en droogvoets gingen de kinderen in Israëls door de Jordaan het beloofde land in. Zoals ze Egypteland uitkwamen, zo komen ze Kanaan binnen. De rivier werd achterwaarts gedreven. Zo'n God heb je. Als je de Heere tot je deel hebt. Als je naar zijn naam bent genoemd. Als hij je formeerder is. Je schepper, je maker. Een ieder die, zegt vers 7. Ze worden allemaal één voor één aangewezen. Al diegenen in wie Gods werk, Gods genadewerk aanwezig is. De nieuwmaker en zijn werk is met dat volk aan de gang. Zo was het daar. In de ballingschap in Babel. Daar kwamen mensen tot geloof en tot bekering. Al degenen die de Heere leren zoeken. Ook nu nog. Hè, ook nu nog onder ons. Want zulke beloften gelden wel in de eerste plaats voor Israël. Maar wij zijn mede-erfgenamen geworden van diezelfde belofte. Mede-erfgenamen geworden. We mogen ze dus ook op onszelf trekken. Al ga je door wateren. Ik zal bij je zijn. Vrees niet, ik zal bij je zijn. En als je door rivieren gaat, ze zullen u niet overstromen. En ga je door het vuur, dat zal je niet verbranden. En de vlam zal u niet aan. Er zijn ook voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan de drie vrienden van Daniel in de vurige oven. Toen was hij die vierde man. Niet verkeerd. Ik denk ook aan de wijnstok in de brambos. Brambos in de woestijn. En Mozes bij de Sinaï. Toen hij geroepen werd om naar Farao te gaan. God zelf was in het vuur. God zelf was in het vuur. Daarom is de wijnstok, de braambos niet verteerd. En dat was beeld van het volk Israël dat ze in Egypte zaten, als het ware in de ijzeroven, niet waar? Zo wordt het ook genoemd in de Bijbel. De ijzeroven van Egypte. Ze zaten in het vuur, ze waren in het vuur en in het water gekomen. En God heeft ze uitgeleid met een overvloeiende verversing. Hè? Mozes mocht het zien, het volk, jouw volk is in het vuur, maar ze zullen niet verteerd worden. Ze zullen niet verteerd worden, want ik zelf ben erbij. Ik zelf ben in de braambos. Ik zelf ben in het midden van mijn volk. Hè? Nou, die beelden die hier gebruikt worden in onze tekst, die duiden natuurlijk op alle mogelijke gevaren. Dat geldt ook voor Daniel als hij in de leeuwenkuil wordt geworpen. Dat is geen vuur en geen water, maar wel een geweldige nood. Hij is er ook ongeschonden uitgekomen, zoals ik weet. En zo zegt de Heer tot al degenen die op hem vertrouwen. En die dat in oprechtheid doen, hè, met hun ganse hart en met hun ganse ziel. Hij zegt tegen allen die op hem vertrouwen. Er kan van alles nog gebeuren. Ook in 2020. Zoals er ook in 2019 van alles en nog wat gebeurd is. Zo kan het ook nu weer gaan geschieden. En misschien is er in uw leven in 2019 niet zo heel veel gebeurd wat ernstig was. En wat u smart veroorzaakte. Maar dat kan in 2020 ook zomaar anders zijn. Ook Gods kind, hè, is daar niet van gevrijwaard. Hè. We hebben ook last van alle tegenspoeden en kruis die ook de andere mensen overkomen. Niet minder, hè, niet minder, eerder meer. Eerder meer. En wat leven we ook in een angstige tijd? We staan weer voor een nieuw decennium. De eerste dag vandaag. En een decennium is een periode van 10 jaar, dat weet je wel. De jaren 20 beginnen vandaag. Maar hoe zal het zijn? Als we op de laatste dag komen van die 10 jaar, hoe zal het dan zijn op de aarde? Geopolitiek. Alles is aan het verschuiven. De machtsverhoudingen in de wereld zijn danig aan het schuiven. Amerika wordt minder. China is in opkomst. India is in opkomst. Hoe zal dat over 10 jaar zijn? Welke gevaren bedreigen de wereld? Je denkt aan Iran en Israël. Iran die als een havik zit te loeren op dat land. Wat gaat er gebeuren? Dat weet ik niet. Maar dat kan van alles zomaar gebeuren. Hè? Geopolitiek of het geheel van de wereld. Ook in ons land. Ja, laat maar economisch gaat het allemaal goed. De bomen lijken toch in de hemel te groeien. Maar hoe zal het over 10 jaar zijn? We weten het niet. Kiezersvolk is op drift. Huppelt van de ene partij naar de andere toe. Partijtrouw in het stemmen is er niet meer. En daardoor is alles in de politiek ook onzekerder geworden. Gods geboden worden steeds meer verlaten. Als je nog naar Gods woord wil leven, word je een uitzondering in onze samenleving. Nog niet direct op Urk, maar hoe zal het op Urk zijn over 10 jaar? Als ik alleen al zie hoe het in die 5 jaar dat ik hier ben veranderd is. Verbeterd, was dat maar waar. Hoe zal het dan over 10 jaar zijn? Zullen de kerken dan nog zo vol zitten? Als dat er nu zijn. En wat kan er in je persoonlijke leven nou maar niet gebeuren? Ziekte. Sterfgevallen. Je wordt ook zelf ouder. Ieder mens wordt een dagje ouder. Het jongste kind dat geboren is, pas geboren, wordt vandaag al een dagje ouder. Ieder mens wordt een dagje ouder. En we worden het ook gewaar, hè? Ja, ik zal spreken even over mezelf, dat je ouder wordt, dat word je gewaar. En dan word je kwetsbaar. Wat kan er allemaal niet gebeuren? Dat zag je in het afgelopen jaar. Je was gezond, maar in de tweede helft van het jaar had je zomaar problemen. Had je de grote zorgen ook. En ja, wat zal 2020 ons bieden? Wat zullen de komende 10 jaren ons bieden? We weten het niet, we weten het niet. Want we zijn als de vissen die in het net gevangen worden, zei ik. Hè? Een mens weet de toekomst niet. Maar dan zegt de Heere tot die mens die niet met de rug naar hem toe leeft, maar die door Gods genade, door zijn formeringsarbeid, want dat is het ten diepste, tot een gehoorzaam kind van God is gemaakt. Dan zegt de Heere tot die mens die hem zoekt en lief heeft. Dan zegt de Heere, ga je dan. Door het vuur. Het zal me niet verbranden. De vlam. Die zou je aan u aansteken. Net zo min als die 3 vrienden in de vurige oven. Net zo goed als dat braambos Israël niet verteerd werd. Want God zelf is in het vuur. Ik zal met u zijn. Nou mogen er gebeuren, lieve mensen. Wat er gebeuren kan. En wat kan er allemaal niet gebeuren? Ik weet dat dit alles in Gods hand. Maar wij weten het niet. Wij weten het niet. We hebben geen zicht op de voorzienigheid van God. En daarom, gemeente, daarom is het zo nodig. Ons ook vandaag al aan die Heere aan te bevelen. Heere, nou lees ik dat in uw woord, dat u dat wilt zijn voor al degenen die... Mag ik dan één van die lezen? Mag ik dan toch één van die zijn die met u het nieuwe jaar is ingegaan? Wat er ook gebeuren kan, Heere, vuur of water, wil gij ook mij uitleiden met een overvloeiende verversing. En dat het ook van mij mag gelden, niet verzwolgen, niet overstroomd, niet verteerd. Wat weg u ook met me gaat. Mag ik dat dan weten? Ik ben de Heere uw God. Dat u dat ook tot mij zegt. En dat dat ook van mij mag gelden. Die heerlijke belofte die hier staat in dit vers. Dat ik daarop pleiten mag. Heere, u hebt dat toch gezegd. Van dat water en van die rivier. U hebt dat toch altijd ook gedaan aan uw volk. In de Bijbel lezen we dat voorbeelden daarvan. En heren, bij u zijn toch alle dingen mogelijk. Gij zijt toch machtig van alles te doen. Dat worden we soms ook echt wel gewaar, nietwaar. Dat de Heere God ook machtig is om zomaar weer uit te helpen, nietwaar. De Heere is machtig om dat te doen. Dat zie je, dat merk je. En heren, wilt u dat nou ook aan mij doen. Nee, dan kun je dus niet met de rug naar de Heer toe blijven staan. Allen die dat doen, die vallen buiten de belofte. Dat is wel een belofte tot bekering, hè? En dat je ook een roep tot bekering, de belofte dat de Heer dat je geven wil. Maar een belofte als deze geldt niet voor een mens die van God afhoort. Als Jezus zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld, dan geldt dat niet voor Caiaphas. Zolang als hij onbekeerd is, geldt dat niet voor Caiaphas. Dat geldt voor zijn discipelen, voor zijn kerk, voor al degenen die hem lief zijn en die zijn. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En waarom doet de Heere God dat nou dan? Zo zijn volk beschermen in vuur en in vlam en in water. Waarom doet de Heere God dat dan? Dat doet hij uit liefde, want ik ben de Heere uw God. De heilige Israëls uw heiland. Ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats, staat er. Ja, gemeente, dan kijken we nog even naar dat vers. Want dat is wel mooi, dat er zo staat. Dat de Heer God zegt, drie van die grote landen, van die volken, Moorland, Egypte, Seba, allemaal in het zuiden. Parels van koninkrijken. Groot en rijk, Egypteland, Moorland, Seba, wordt vaak ook in de Bijbel genoemd. Als een rijk land, denk maar aan de koningin van Seba, die met grote geschenken kwam. Maar de Heere God zegt, als we kiezen moeten tussen die drie landen, bij elkaar op een hoop, drie die grote koninkrijken, of dat kleine hoopje dat daar in Babel zit, dan geef ik die drie koninkrijken allemaal prijs. Die geef ik dan als losgeld om mijn volk Israël te verlossen. Die geef ik prijs om dat volk dat ik lief heb. Om dat volk dat ik lief heb. Om diegene die ik daar gemaakt en geformeerd heb. Hè. Nou, wij zouden zeggen, niet een groepje daar in Babel. Hè. Het waren er niet eens zo heel veel die de Heere God zochten en dienden. Want velen deden het ook niet, ook in Babel niet. Ik heb het al gezegd. Maar de Heere God zegt, nou, daar gaat heel Egypteland en Seba en Morenland. Dat kan daar niet tegen opwegen. Dat geeft een prijs om dat volk nou juist los te kopen. Los. Daarom heet de Heere God in dit gedeelte ook verlosser, losser. Maar hier ook degene die loskoopt. Niet waar? Die loskoopt, die de losprijs geeft. En die losprijs, dat zijn die drie grote koninkrijken. Om dat ene kleine nietige volkje uit liefde te verlossen. Uit liefde. Want gij zijt kostelijk geweest, was het hier. Kostelijk geweest in mijn ogen. En daarom zijt gij verheerlijk geweest. En ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen, Egyptenaren, Moren, Sabeërs, die heb ik gegeven. In plaats van uw ziel. Mensen in uw plaats. Volken in plaats van uw ziel. He, daar spreekt de Heer God zijn liefde uit voor al zij. En in het Nieuwe Testament lezen. Dat de Heere God nog een veel grotere losprijs heeft gegeven. Ja? Ja. De Zoon des Mensen is gekomen. Om zijn ziel te geven tot een losprijs. Een rantsoen. Een losprijs. Voor velen om vrij te kopen. Ja, dan lees je dus van een nog grotere. Nog veel grotere losprijs. Die de Heere heeft gegeven. Uit liefde. Uit liefde tot al degenen die hij verlossen zal, hè, die hem mogen kennen. Al zijn gelovigen, hè, dat volk heb ik mij geformeerd. Die zullen mijn naam vertellen. En uw gemeente gaat het er maar om, hè. Hoe wij nou in het verbond staan. Staan we daar als die ballingen in Babel. Die niet zien en niet horen willen. Nooit. Ook niet, al is er nog zoveel geleerd. Dus we willen en horen niet zien. Willen niet. Of zijn wij degene aan die de Heere hebben leren zoeken. Er loopt een scheur dwars door het verbondsvolk heen. De belofte gelden voor het hele verbondsvolk, dat weet ik. Maar het loopt toch een scheur door het hele verbondsvolk heen. Degene die hem kennen en degene die hem niet kennen. Het loopt er ook een scheur door het kerkvolk. En ik hoop, gemeente, dat u allemaal aan de goede kant komt te staan. Of al bent gezet. Of anders nog geplaatst zult worden. Dat de Heere zijn hand aan u zal leggen door woord en geest. Om u op de rechte plek te brengen. Aan de goede kant van de streep. Dat je de Heere mag leren zoeken. En dat je dan ook gewaar mag worden in het komende jaar, in het komende decennium. Dat je het gewaar mag worden. Dat de Heere je niet doet ondergaan in de rivier. Niet, niet, niet. Zat er drie keer. Niet, niet, niet. De rivieren verheffen hun gedruis. Maar God in de hoogte. sterker dan het geruis van de baren. Dan de geweldige baren der zee, Psalm 93. Daar staat het. Uw getuigenissen zijn zeer getuigen. Dat is waar. Dat is waar. Daar kunnen we van op aan. Niet. Blijf dan maar dicht bij de Heere. Leef maar dicht bij zijn woord. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. De Heere belooft niet dat er geen stromen zullen zijn en dat er geen vuren en vlammen zullen branden. Dat belooft de Heere niet. Hij belooft je wel dat ze je niet zullen aansteken. Dat ze je niet zullen wegspoelen. Dat je er doorheen zult komen. Israël uit Babel vandaan naar het beloofde land. Zoals ze eertijds uit Egypte waren getrokken. Zo ook hè, onderweg, hè, de Heere zal ze geleiden. Ook als ze daar komen. En dat geldt nog. Hè, dat geldt nog bij alle toekomstvrezen die we kunnen hebben. Wat kan er niet gebeuren dan? Dit, dat, zus, zo. Ja, het is waar. Het is waar. We zijn kwetsbare mensen. Maar we hebben een sterke God. Ik ben de Heere, uw God. De heilige, ja zeker hij is de heilige, maar wel de heilige van Israël. De heilige die zijn heiligheid ten nutte laat komen van al zijn volk. Amen.